Leuk dat je luistert naar de Licht bij Donker podcast. Mijn naam is Mathilde en in deze podcast spreek ik mensen die vanuit hun invalshoek licht laten schijnen op ingrediënten voor werkplezier en resultaten behalen. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Licht bij Donker podcast. Ik zit vandaag aan tafel met Ronald van der Molen. Hij is expert in leiderschapsontwikkeling en bevlogenheid. En hij houdt zich onder andere bezig met vragen hoe kun je nou als professional, maar ook als organisatie floreren. Dus heel fijn om hier met jou te zijn, Ronald.
Leuk ja. Om deze podcast te doen met jou.
Ja, nou, we gaan het vandaag met elkaar hebben over ons werk. Hoe is dat de afgelopen tijd veranderd? En ook hoe kan je nou zorgen dat je daarin bevlogen aan de slag gaat? Dus wat zijn daar de belangrijke elementen voor?
Ja.
Nou, de afgelopen jaren is ons werk natuurlijk bizar veranderd. Als je kijkt naar hoe de pandemie onder andere ook ons werk beïnvloed heeft. Mm-hmm. Ik ben wel benieuwd, wat is jouw blik op ons werk en hoe dat veranderd is in de afgelopen jaren?
Ja, je begint natuurlijk al meteen met de enorme veranderingen. Er zijn steeds meer wetenschappers die zeggen, joh, ja, we bevinden ons niet in een tijdperk van verandering, maar echt in een verandering van tijdperk. Ja, en dat brengt alleen al heel veel onzekerheid teweeg, hè, waar we adequaat mee om moeten gaan. Daarnaast zie je ook dat bijvoorbeeld door de COVID-19-pandemie thuiswerken een flinke boost heeft gekregen. Nou ja, daardoor is er minder extern toezicht en de verwachting is dat dat zo blijft. En mensen gaan ook minder naar het werk en meer aan het werk. Ja. Dus dat maakt ook bijvoorbeeld discipline, het stellen van grenzen, het bewaken van die grenzen noodzakelijk. Ja, en wat je eigenlijk ziet de afgelopen decennia, als je het nog in een wat breder perspectief bekijkt, is dat in het industriële tijdperk de uitdaging voor de arbeider vooral was, hè, hoe ga ik om met de lichamelijke belasting? Terwijl in het informatietijdperk van de kenniswerken waar wij in zitten, is de uitdaging veel meer hoe ga ik om met mentale en emotionele belasting.
Ja, ja. Nou, dat is inderdaad ook helemaal wat ik om me heen zie. Zeg maar, hoe blijf ik te midden van alle prikkels? Hoe houd ik focus? En, dat is gewoon een heel essentieel verhaal. Ja. En je zegt vanuit er is minder extern toezicht. Zeg je daarmee van het komt er eigenlijk meer op aan van je interne motivatie en hoe je dat vormgeeft?
Ja, een historicus die zei de samenleving is ontkaderd. Dus waar je vroeger allerlei kaders had en allerlei instanties, kerken, verenigingen waar mensen lid van waren, die ook in verbinding met elkaar stonden, zie je dat nu dat het heel anders is. De samenleving is niet langer verzeild. En dat betekent dat er veel meer van ons eigen initiatief, van onze eigen regie wordt verwacht. Dus alleen vakkennis, alleen lichamelijke gezondheid, dat is niet voldoende. Je moet ook mentaal fit zijn en inderdaad autonoom gemotiveerd, zoals ze dat dan zo mooi noemen.
Ja, heel mooi. Ja, en jij hebt het vaak in jouw werk ook. En als je spreekt over floreren en bevlogenheid, ja. Wanneer floreer je als mens en wat is daarvoor nodig?
Ja, kijk, floreren dat gaat over lange termijn welzijn, lange termijn geluk. Dus woorden die daarbij horen zijn bijvoorbeeld werkgeluk of bevlogenheid, maar ook passie en ontwikkeling. En dat wordt eudaimonisch welzijn genoemd. Dat is een term die bij Aristoteles vandaan kwam. En dat gaat over het floreren van de mens. En dat is iets anders dan hedonistisch welzijn, wat veel meer gaat over de korte termijn. Dus hedonistisch welzijn heeft een kortstondig karakter en kenmerkt zich juist door de afwezigheid van pijn. Het gaat heel erg over je comfortabel voelen. Dus termen zoals werkplezier, maar ook tevredenheid, die horen daar dan bij.
Ja.
En bij het grote verschil is denk ik dat bij eudaimonisch welzijn, naast dat het over de lange termijn gaat en niet zozeer over de korte termijn, dat bij eudaimonisch welzijn ook pijn en opoffering worden omarmd. Die horen daarbij. Dus het mag ook wat kosten.
Moeilijk zijn daar doorheen komen met elkaar.
Ja, ja. Precies. Ja,
ja. Ja, mooi hoe je dat zegt. En tegelijk ook wel echt een uitdaging in deze tijd. Dus je zegt van, we zitten in een tijdperk van verandering. Dus de resultaten zijn vaak ook veel meer korte termijn, wat we kunnen zien.
Ja, juist dus een verandering van tijdperk, hè?
Ja, ja. Ja, dat bedoel ik. Geen ja. Moet wel scherp zijn.
Precies.
Ja. Dus dat is wel een uitdaging.
Ja. Ja, en wat je ziet in veel organisaties, dat toch de neiging is, zeker van leidinggevenden, om te focussen op de korte termijn. Ja. Dus er zijn heel veel, bij heel veel bedrijven zijn de medewerkers tevredenheidsonderzoeken. Er ligt heel veel nadruk op werkplezier. Ik zeg dan altijd, joh, als je de tevredenheid van medewerkers wilt onderzoeken, want dat gaat feitelijk over mensen in een inactieve stand. Ik ben heel tevreden als ik straks aan het eind van deze werkdag lekker op het balkon zit in de zon met een lekker drankje. Dan kun je beter, zeg maar, die tevredenheid meten vlak na de vakantie. Of als je een heel leuk bedrijfsuitje hebt gehad, want dan is die veel hoger.
Ja, of leuke cadeautjes hebt weggegeven.
Ja, precies. Dus die tevredenheid, dat werkplezier, ja, dat kan van dag tot dag, van week tot week verschillen. Terwijl bij het floreren van mensen, bij bevlogenheid, gaat het veel meer om de lange termijn. Dus ik denk dat het veel interessanter is om langdurige begrippen te meten, zoals bevlogenheid, passie en ontwikkeling, in plaats van die kortdurende momenten. Zoals werkplezier, maar ook vermaak en tevredenheid horen daarbij.
Ja, hey, en als je zegt van nou, wat zijn dan elementen die je gaat meten naast bevlogenheid? Of hoe maak je dat meetbaar? Wat zijn elementen die bij floreren en bevlogenheid horen?
Ja, daar is onderzoek naar gedaan, bijvoorbeeld door Arnold Bakker en Wilmar Schauffele. Zij zijn niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland echt wel leidende experts op dat vlak. En zij kijken eigenlijk naar drie elementen. Dus iemand die bevlogen is, die bruist van de energie. Die is toegewijd aan het werk wat hij doet en die gaat op in zijn werkzaamheden. Als je 's ochtends opstaat, je hebt echt het idee, nou, ik heb echt zin om weer aan het werk te gaan. Dan bruis je van de energie. Dat noemen we met een mooi woord vitaliteit. Dan ben je vitaal. Nou, als je op een verjaardagsfeestje of als je nieuwe mensen ontmoet, vol trots over het werk vertelt en je voelt je ook echt verbonden, niet alleen maar met je collega's en je leidinggevende, maar ook met de organisatie waar je werkt, dan is die toewijding is hoog. En op het moment dat er regelmatig de tijd een andere dimensie krijgt, dat je het idee hebt, nou, is een uur voorbijgevlogen of een dag voorbijgevlogen, dan hebben we het over absorptie of flow.
Ja, dus dan kom je echt in die flow dat je even de tijd vergeet en verder gaat.
Ja.
Ja. Hey, en in jouw boek heb je het ook over autonomie, binding en competentie. Ik ben wel eens benieuwd om die drie elementen eens verder uit te lichten.
Ja.
Als je het hebt over autonomie, wat is dan daarin belangrijk voor bevlogenheid?
Nou, bij autonomie, wat we daarmee bedoelen, is dat mensen de ruimte ervaren om hun eigen gedrag te bepalen. Dat ze keuzes kunnen maken. Iedere keuze, hoe klein ook, dat zorgt ervoor dat mensen meer autonomie ervaren. En autonomie is in de eerste plaats een perceptie. Ze hebben het idee dat we kunnen kiezen. Zoals ik vroeger mijn kinderen bijvoorbeeld naar bed bracht, dan vroeg ik niet aan ze van, joh, wil je nu naar boven? Want dan was het antwoord nee, want ze vonden het beneden veel gezelliger.
Ja.
Maar dan zei ik wel, joh, ga je bij mij op mijn rug mee naar boven of wil je zelf lopen? En door die twee opties voor te houden, ook al was zeg maar de keuze of ze wel of niet naar boven gingen, dat was niet een mogelijkheid voor hen. Ja, ervoeren zij autonomie, want ze konden kiezen hoe ze naar boven gingen.
Ja, gaaf is dat. Ja, wat ik wel veel zie in heel veel organisaties, zijn we bezig met agile werken, meer zelforganiserende teams.
Ja.
Dan wordt er eigenlijk veel meer autonomie bij de medewerker neergelegd.
Ja.
En dat ook wel soms frictie geeft met het bestaande management. Dat echt wel, of dat enerzijds zijn nog heel veel kaders mee blijven geven of blijven sturen.
Mm-hmm.
Of anderzijds dat iedereen denkt van, oh, we zijn autonoom, dus we gaan alle kanten op. Hoe kijk jij daarna?
Ja, het gaat er dus bij autonomie om, dat je vrij bent om je werk in te delen. Maar het is heel belangrijk om te bepalen tot hoe ver dat gaat. Want ik ken organisaties, ik ben ook betrokken bij transities naar zelforganisatie en wendbaarheid. En zijn organisaties waar teams bijvoorbeeld hun eigen vakantieplanning regelen. Of op het moment dat er iemand ziek is of afwezig, dat dan de rest van het team dat overneemt of compenseert. Er zijn ook teams waar ze uiteindelijk hun eigen salaris bepalen. Nou, dat zijn zomaar even twee voorbeelden van verschillende niveaus waar je op kunt inzetten. En wat ik veel merk in die transities is dat daar eigenlijk onvoldoende over gesproken wordt met elkaar. Wat bedoelen we precies met zelforganisatie? Wat bedoelen we met zelfsturing? En wat mag je dan zelf bepalen? En wat ook niet? Wat moet je onderling weer afstemmen of juist met je leidinggevende of de directie.
Ja, dus dat je dan echt dat gesprek hebt en hetzelfde beeld hebt over van waar zijn de grenzen en waar zijn de grenzen aan de autonomie.
Ja, en als die kaders niet duidelijk zijn, dan zie je vaak dat er heel veel chaos en verwarring ontstaat. Maar ook dat mensen juist meer toekruipen naar hun leidinggevende vanuit een soort onzekerheid.
Ja.
Ze hebben een heel interessant experiment gedaan met twee scholen, vergelijkbare scholen, waarbij kinderen van de ene school op het schoolplein konden spelen. Het was een niet omheind schoolplein. En bij de andere school hadden ze een schoolplein, wat er ongeveer hetzelfde uitzag, maar daar was een omheining. En bij het eerste schoolplein, wat niet omheind was, zag je dat die kinderen allemaal naar de leerkracht toekropen die voor de ingang van het gebouw stond. Terwijl bij het tweede schoolplein, daar zochten de leerlingen gewoon de grenzen op en maakten gebruik van de ruimte die werd geboden. Ja. Dus ik zeg wel eens, ruimte zonder kaders, dat is leegte. Ja. En daar kunnen we als mensen niet goed tegen.
Nee, inderdaad. Nee, ik zie dat inderdaad ook wel. Dat of inderdaad dan wordt er veel naar de leidinggevende gekeken, of teams gaan onderling toch alles in regels en procedures vast willen leggen om alles af te stemmen.
Ja, want als je met meerdere mensen werkt, dan moet je gewoon coördinatiemechanismes bedenken met elkaar. En wat je vaak ziet bij de transities waar jij het over hebt, is dat een ander coördinatiemechanisme wordt toegepast. Dus van rechtstreeks toezicht, wat gaat over bijvoorbeeld management of leiderschap of teamleiderschap, gaan ze onderling dingen afstemmen of worden bepaalde zaken gestandaardiseerd. Maar zodra je iets verandert in die coördinatiemechanismen, heeft dat invloed op andere coördinatiemechanismen. En als je daar niet duidelijk over bent, gaan mensen altijd terug naar onderlinge afstemming.
Ja.
En dat gaat dan heel veel tijd vaak en energie kosten, wat weer ten koste gaat van de reden waarom ze aan de slag
gingen. Ja.
Ja, maar ook de reden waarom ze aan de slag gingen met zo'n verandering. Want daar zit vaak een reden achter.
Ja, meer dan het golfbaansyndroom van andere mensen doen dat ook.
Ja, precies.
Ja. En als je kijkt naar, we hebben het nu eigenlijk vooral gehad van welke kaders bied je mee, dat leegte, dat als je geen kaders meegeeft, dat er leegte ontstaat.
Ja.
Andersom, hoe kan je als professional binnen een omgeving vormgeven aan je eigen autonomie?
Nou, bijvoorbeeld, dat noemen we jobcrafting. Door na te denken over, wat zou voor mij die ideale baan zijn? En hoe kan ik mijn huidige werk zo vormgeven dat het steeds meer gaat lijken op die ideale baan? Of die ideale rol in de organisatie? En dat begint voor mij met de vraag, wat geeft mij energie? Dus wat ik vaak in inspiratiesessies doe, is aan mensen vragen, zou je eens een sprankelmoment willen delen met je buurman of je buurvrouw? Nou, dan gaan ze allemaal staan en dan gaan ze iets vertellen. Een mooie ervaring, een positieve ervaring van de afgelopen weken. En later in het proces, dan vraag ik ze om een aantal van die momenten op te schrijven. En dan als het ware terug te filmen en te kijken, wat zat er nou in die sprankelmomenten waardoor ik ging sprankelen?
Ja.
En dat geeft antwoord op de vraag, wat geeft mij energie? En wat heel veel mensen vandaag de dag denken, is dat ze te hard werken of te veel werken, of dat er te veel taakeisen zijn die voor werkstress zorgen. Maar mijn ervaring is dat het helemaal niet klopt.
Nee.
We werken niet te hard, we werken ook niet te veel. Nee, we laden gewoon te weinig op. Dus als jij je werk zo kunt organiseren en zo kunt indelen, of zulke afspraken kunt maken met je team, dat een groot deel van je tijd dat je bezig bent met dingen die jouw energie geven, dan is dat prima.
Dan verbruik je eigenlijk ook minder energie tijdens je werk.
Ja.
Ja. Ja. Dan geeft het werk je weer nieuwe energie als het ware.
Ja. Ja, en wat je vandaag de dag veel ziet, tenminste dat kom ik veel tegen, is dat mensen niet weten wat hun energie geeft.
Dat mensen dat niet weten of daar niet mee in verbinding staan?
Ja, ik denk dat dat misschien wel te maken heeft met al die veranderingen waar we doorheen gaan. En wat dat allemaal van ons vraagt. En dat dat minder in ons systeem lijkt te zitten.
Ja, dus dat we doorgaan door die veranderingen heen en dat we niet meer stilstaan bij wat onze energie geeft? Of?
Ja, maar ook omdat er veel minder kaders zijn in de samenleving, moeten we veel beter en vaker communiceren over bijvoorbeeld hoe het met ons gaat. Ja, als je vroeger in een dorp woonde en je was daar lid van een kerk en van een voetbalvereniging, en je was ziek of het ging niet zo goed met je, dan wist de meester op school dat. Hè? En de broer van de meester op school, die was ouderling of oudste in de gemeente. Ja, dus daar wisten ze het ook. En die hadden weer contact met iemand op de voetbal. Dus het was gewoon bekend. Ja, het gaat nu even niet zo goed met die persoon.
Ja.
En nu moeten we dat in al die verschillende werelden waar we functioneren, moeten we dat allemaal zelf uitleggen. Hè, want niet langer hè, de instanties, de instituties staan centraal, maar de BVX staat centraal.
Ja. Ja. Dus veel meer dat we zelf centraal staan en ook die verbinding met moeten leggen en onderhouden met al die verschillende dingen waar de BVX uit ontstaat.
Ja. Ja.
Ja. En als we het hebben over autonomie, dat is natuurlijk niet het enige element. Want als teams volledig autonoom aan de slag gaan, of als mens de BVX volledig autonoom aan de slag gaat, dan gaan we soms wel eens een andere afslag op af. Wat er niet toe leidt dat we samen op dezelfde plek uitkomen.
Nee.
Dus ik denk dat het volgende element binding, dat ook wel een mooi antwoord is daarop.
Ja, ja, ja. En bij verbinding kijken we zeg maar naar, hè, de verbinding is een gevoel. Dus waar autonomie en perceptie is, hè, je hebt het idee dat je autonoom bent, dat je zelf met je handen aan het stuur zit. Hè, ook al ben je vaak in meerdere opzichten ook afhankelijk van andere mensen. En bij binding, daar gaat het om een gevoel. Het gevoel met andere mensen verbonden te zijn. Hè? Met je collega's, met je leidinggevende, maar ook met de organisatie waar je werkzaam bent.
Ja, dat is natuurlijk wel een hele interessante, ook als je weer kijkt naar hoe ons werk veranderd is. Heel veel organisaties zijn ook weer bezig met van, nou, hoeveel dagen werken mensen thuis? Hoe gaan we om met hybride werken versus op kantoor werken?
Ja.
Dat zijn allemaal ook wel weer vraagstukken die daarmee samenhangen.
Ja, klopt. Ja. En ik denk dat verbinding heel belangrijk is, want als je kijkt naar onderzoek, dan is eigenlijk de voornaamste reden voor mensen om naar of aan het werk te gaan, is omdat ze de behoefte aan hebben om met andere mensen samen te werken, met andere mensen te werken. We zijn in de eerste plaats sociale wezens, dus die behoefte aan binding en aan verbinding is enorm sterk.
Ja, en hoe kan je dat als organisatie stimuleren, die binding?
Ja, dat verschilt natuurlijk een beetje aan wat voor soort werknemers je hebt. Maar wat je zeg maar ziet als het gaat om het leiderschap, hè, wat niet helpt, dus wat je vooral niet moet doen, is heel veel zenden als leidinggevende. Geen geduld hebben om te luisteren. Continu oordelen vellen, met name fouten zien in het werk dat voorbij komt. Hè, dan ervaren mensen weinig steun en weinig begrip.
Ja, dus dat is eigenlijk een beetje de leidinggevende die het beste weet en aan iedereen vertelt hoe die zijn werk moet doen.
Ja, en heel veel leidinggevenden die veroorzaken, zonder dat ze dat zelf doorhebben, veroorzaken ze dus stress, terwijl dat feitelijk niet nodig is. Hè, dat zie je ook bij autonomie. Als een leidinggevende zaken in eigen hand houdt, druk zet om te presteren, directieve taal gebruikt, micromanaged, dan zie je gewoon de stress bij werknemers toenemen, omdat je de autonomie weghaalt.
Ja, dus je kan dat ook best wel snel verstoren, die binding en die autonomie,
ja.
Zeg je eigenlijk.
Ja. Ja, en je kunt, zeg maar, die verbinding op allerlei manieren stimuleren. Een hele mooie om dat te doen is vragen stellen aan werknemers. Complimenten geven, naar ze luisteren. Echt aandacht hebben voor datgene wat ze zeggen. Of als je daar op dat moment geen tijd voor hebt, aangeven wanneer je wel gelegenheid hebt om naar ze te luisteren.
Ja, precies. Dus heel helder daarin zijn en de vragen ook stellen. En je zegt van nou, heel veel leidinggevenden zijn zich er eigenlijk niet van bewust dat ze die autonomie en die binding verstoren. Wat kan je doen om daar meer bewust van te worden?
Ik denk dat het een hele goede manier is om dat aan je werknemers te vragen. Maar dat veronderstelt dan wel dat zij zich ook vrij voelen om daar eerlijk over te zijn. En dat ze ook de garantie hebben dat dat niet terugkomt in hun volgende beoordelings- of evaluatiegesprek.
Ja.
Dus soms kan het ook zinnig zijn om daar hulp bij in te schakelen. Of dat anoniem te laten doen. Maar tegenwoordig zijn er heel veel tools en manieren om daar als leidinggevende achter te komen.
Ja, zoals?
Nou, ik weet bijvoorbeeld Effectory, die heeft daar echt wel onderzoek voor. Als het gaat om bevlogenheid. Ik heb zelf ook een test ontwikkeld waarin je werknemers die in jouw team zitten kunt vragen. Aan welke van die gedragingen die ik net noemde jij schuldig maakt. En daar komt dan uit of je het of je voorziet zeg maar in de behoefte aan verbinding, of dat je juist een afstandelijke leiderschapsstijl hebt.
Ja, mooi. En naast autonomie en binding hebben we ook nog de factor competentie.
Ja.
En heel veel HR-afdelingen of organisaties zijn ook wel bezig met competentieontwikkeling bij hun medewerkers. Of mensen worden zelf weer met een popgesprek of zo opgezadeld van welke competenties ga je ontwikkelen of moet je hebben.
Mm-hmm.
Hoe kijk jij daarnaar, naar competentieontwikkeling?
Ja, met competentie bedoelen we, hè, als het gaat om dat ABC van bevlogenheid, bedoelen we het vertrouwen in de eigen capaciteiten en acties. Dus dat gaat in de wetenschap over self-efficacy. Dus als mensen veel vertrouwen hebben in hun eigen capaciteiten en acties, ja, dan neemt hun competentie toe. En dat kun je als leidinggevende ook weer stimuleren of juist verstoren.
Hoe? Dat is natuurlijk mijn volgende vraag.
Ja, precies. Nou, wat je ziet, zeg maar, wat veel leidinggevenden niet handig doen, is als ze dat ze zelf willen scoren. Door bijvoorbeeld in elk gesprek jouw duit in het zakje te doen.
Ja.
Maar ook als je onduidelijk bent in je verwachtingen, als je bepaalde medewerkers voortrekt, cruciale informatie niet deelt. Dat staat allemaal haaks op de behoefte aan competentie. En daardoor neemt de onzekerheid toe en de kwaliteit van het werk neemt af.
Ja, nou, dat zie ik best wel eens gebeuren, hoor. Dat eigenlijk in heel veel kennisorganisaties weten professionals het beter dan de leidinggevende zelf eigenlijk wat er moet gebeuren.
Ja.
En dat ze eigenlijk klein gehouden worden doordat hun leidinggevende in een gesprek het meeste aan het woord is. Ik kom ze wel zeer gefrustreerd tegen. Zowel de leidinggevende als de professionals. En als je die balans weet te veranderen, komt er wel meer energie vrij.
Dat is denk ik heel herkenbaar. Wat vaak misgaat, merk ik, is... kijk, feitelijk ben je als medewerker verantwoordelijk voor je eigen resultaten. En als leidinggevende ben je verantwoordelijk voor de resultaten van anderen. En wat ik in veel bedrijven mis zie gaan, is dat mensen leidinggevende worden omdat ze een promotie verdienen. Of omdat ze meer uitdaging willen in hun werk. Maar feitelijk zou je de mensen uit moeten kiezen die het leuk vinden om zich bezig te houden met de ontwikkeling van anderen.
Ja.
Dus heel veel leidinggevenden, die zijn leidinggevende geworden omdat ze heel goed zijn in bijvoorbeeld het willen en kunnen winnen. Dus die hebben gewonnen van concurrent als het gaat om het binnenhalen van klanten. En die hebben discussies gewonnen en die hebben projecten. Nou, daar zijn ze heel goed in geworden. En als die dan volgens de leidinggevende rol krijgen, dan blijven ze bezig met altijd willen winnen. Maar dan werkt het ineens verstorend. Want feitelijk hebben ze wel meer invloed gekregen omdat ze leidinggevende zijn geworden. Maar ze zijn ook afhankelijker geworden van die collega's. Zij worden niet meer afgerekend op hun eigen resultaten, maar op die van anderen.
Ja, en dat levert natuurlijk weer een bepaalde druk op. Ja. Of tenminste, dat gaat meestal zorgt dat ervoor dat je dan druk op die anderen gaat uitvoeren als je afhankelijk voelt of toch de controle in eigen handen wil hebben.
Ja. Ja.
En wat ik wel interessant vind, is dus dat competentie niet zozeer gaat om hoe goed iemand iets kan, maar meer hoe hij dat zelf ziet.
Ja, en daar heeft natuurlijk hoe goed iemand iets kan, heeft daar ook wel mee te maken. Want op het moment dat jij iets helemaal niet goed kunt, dan krijg je daar in de regel ook feedback op van andere mensen. Dus dan zal ook het vertrouwen in die specifieke capaciteit zal afnemen. Maar bij competentie kijken we inderdaad naar het vertrouwen in de eigen capaciteiten en de eigen acties.
Ja. En wat zijn daar nou op persoonlijk vlak verstorende factoren voor? Want als je kijkt naar competentie, dat je denkt van hoe goed kan ik iets? Of het vertrouwen in jezelf, die self-efficacy wat je net aangeeft.
Ja. Ja, een hele grote barrière die ik veel tegenkom is de wolk van nooit goed genoeg. Dus heel veel mensen, heel veel leidinggevenden, maar ook heel veel werknemers, die hebben een grote donkere wolk boven hun hoofd hangen. En daar staan drie woorden in. Nooit goed genoeg. En die wolk, die verpest je leven. Want iedere keer als je iets bereikt of als je progressie ervaart of iets hebt gepresteerd, dan kun je niet genieten van de zon en van het licht. Maar dan zorgt die donkere wolk ervoor dat mensen uiteindelijk toch de conclusie trekken, het had nog beter gemoeten of ik had nog harder moeten werken of nog meer mijn best moeten doen. Dus die wolk van nooit goed genoeg is echt killing.
Ja.
Voor die behoefte die we hebben als mensen aan competentie.
Ja, precies. En hoe kan je daar anders mee omgaan met die wolk van niet goed genoeg? Of hoe kan je zorgen dat de zon doorkomt?
Nou, kijk, de meeste mensen die zo'n wolk van nooit goed genoeg hebben, die hebben een perfectionistische aanleg of neiging. Wat hen vaak helpt, merk ik in coachingstrajecten en ook in trainingen, is om de lat voor zichzelf wat lager te leggen. Dus vaak help ik ze eerst om scherper te kiezen. In plaats van met van alles en nog wat bezig te zijn. Dan zijn ze met 15 of 20 verschillende dingen bezig. En dan vraag ik ze om daar 3 uit te selecteren. Waar ze dit jaar op gaan focussen en al die andere dingen te laten. Ja. Dus door scherper te kiezen en na te denken over de vraag, wat is het wat ik wil? Zie je al dat een groot deel van die wolk als het ware naar de achtergrond verdwijnt. Omdat niet meer die enorme veelheid aan taken en uitdagingen centraal staat, maar je dat voor jezelf beperkt. Nou, de tweede stap waar ik mensen dan in meeneem is om de lat voor zichzelf wat lager te leggen. Door de vraag te beantwoorden, wanneer is het nou goed genoeg?
Ja, want eigenlijk als je zegt van het is nooit goed genoeg, dan ligt die lat eigenlijk ook op een heel onduidelijk punt. Of tenminste, je kan hem nooit bereiken.
Nee. En dat is in sommige gevallen is dat functioneel. Als jij bijvoorbeeld accountant bent en je moet in de jaarverslagen van klanten speuren naar fouten. Ja, dan is het prima om de lat heel hoog te leggen voor jezelf. Zeker als je daarvan geniet. Dus daar is ook, ligt ook een belangrijke sleutel. Doe je wel het werk wat past bij hoe je in elkaar steekt. Als jij een perfectionistische natuur hebt, dan zul je waarschijnlijk floreren in een rol waar dat ook van je gevraagd wordt en waar dat juist nodig is. Dus dat is ook iets wat helpt. En vervolgens kun je dus mentaal kun je een aantal keuzes maken door eerst voor jezelf te bepalen, oké, wat is het eigenlijk wat ik wil? En vervolgens de controlevraag te stellen, wanneer is het nou goed genoeg? En dan heel bewust ook de lat naar beneden bij te stellen. En wat veel perfectionisten moeten leren, is dat perfectionisme een middel is en geen doel. Dus echte schoonheid, ware schoonheid, ontstaat vaak bij de gratie van imperfectionisme.
Ja. Perfect is the enemy of good, is volgens mij een of andere Amerikaanse president die dat aangaf. Dat,
ja, klopt. Ja,
vaak zie je dan niet meer wat er allemaal wel goed gaat. En,
nee, dat is jammer, want juist die progressie die zorgt ervoor dat ons werk en ook onze werkdagen betekenisvol worden. Dus als we progressie ervaren in betekenisvol werk, dan stimuleert dat de bevlogenheid enorm.
Ja, gaaf. Hey, en als je het hebt over bevlogenheid en helemaal opgaan in je werk versus, je ziet best wel mensen die echt bizar veel werken. Wanneer is dat nou bevlogenheid en wanneer is dat je zegt van nou, dit is een beetje werkverslaving aan het worden?
Wat het grote verschil is tussen mensen die bevlogen zijn en die werkverslaafd zijn, is dat bevlogen mensen inderdaad in de regel hard en veel werken. Maar dat doen ze omdat ze een positieve motivatie hebben, dus omdat ze dat willen. Terwijl mensen die werkverslaafd zijn, die werken ook hard en veel. Dus wat dat betreft ziet het hetzelfde uit. Maar hun motivatie is heel anders. Zij hebben een negatieve motivatie. Ze doen dat omdat ze dat van zichzelf moeten. Dus ook op het moment dat ze eigenlijk vrij af zouden moeten nemen, bijvoorbeeld in de avond of het weekend of op een vakantie, dan blijven ze doorgaan met werken. Omdat ze zich schuldig voelen en vervelend en naar als ze niet aan het werk zijn. Dus ze werken om die niet prettige gevoelens te verdoven.
Ja.
En bij bevlogen mensen zie je dat ze op het moment dat ze aan het werk zijn, dat ze heel hard werken, dat ze heel veel energie hebben, toegewijd zijn aan het werk, maar ook opgaan in hun werkzaamheden, maar dat ze ook dat begrenzen voor zichzelf. Dus dat ze, als ze bijvoorbeeld thuiskomen, dan echt dat werk afsluiten of hun laptop dicht doen als ze thuis aan het werk waren en dan zich concentreren op hun partner of hun relatie of vrienden of hobby's en... Bij mensen die werkverslaafd zijn, die gaan altijd maar door. Blijven ook in de avond, als ze eigenlijk gezellig met hun partner op de bank zouden moeten zitten, blijven ze doorgaan met werken. En ook tijdens hun vakanties, omdat ze zich schuldig voelen als ze het niet doen.
Ja, en als we het dan over, om in jouw termen te blijven, wat is het verschil in vrucht tussen die twee?
Nou, dat is wel interessant. Op de korte termijn is natuurlijk een werkverslaafde werknemer heel interessant voor een organisatie. Want daar kun je misbruik van maken. Maar de kans dat die persoon in een burn-out terechtkomt, die is wel aanzienlijk groter dan dat het geval is bij bevlogen werknemers. Omdat ze niet hebben geleerd om dat voor zichzelf te begrenzen. Dus ze gaan maar door, ze doen dat vanuit een negatieve motivatie. En op een gegeven moment is die energie opgebrand. En dan ja, krijgen mensen burn-out verschijnselen of komen ze zelfs als gevolg daarvan thuis te zitten. En dat kost voor werkgevers ja, bakken met geld.
Ja. Ja, en is natuurlijk ook triest voor de werknemer zelf. Dat, ja, of sommige mensen zeggen ook alweer dat dat het beste is wat ze heeft kunnen overkomen. Maar,
ja, dat, ja ik wens het niet meer toe.
Nee. We hebben het nu kort met elkaar gehad over welke dingen zijn er nu veranderd in ons werk. We hebben de elementen aangestipt van wat is bevlogenheid en hoe, waar bestaat dat uit? Dus autonomie, binding en competentie.
Ja.
Is er nog iets wat je nog meer met ons zou willen delen?
Nou, we hebben het natuurlijk ook over gehad hè, dat we niet te veel energie gebruiken, maar dat we te weinig opladen. Hè, en dat de sleutel eigenlijk ligt in die vraag van ja, wat geeft nu energie? Ik denk dat dat een hele belangrijke is. En wat misschien ook nog wel handig is ja, voor leidinggevenden om te weten, is dat ja, bevlogenheid dus niet ontstaat door taakeisen te verminderen, maar juist door die energiebronnen aan te boren.
Ja, dus eigenlijk wat je vaak ziet als iemand veel stress ervaart,
ja,
dat er dan gekeken wordt van, oh ja, neem maar wat vrij of we halen wat taken bij je weg. En jij zegt eigenlijk van, nou, welke dingen kunnen we doen die voedend zijn waar je energie van krijgt?
Ja, en wat veel leidinggevenden dus doen is inderdaad als mensen klagen over de hoeveelheid werk, over werkdruk of zelfs over burn-out klachten, is dat ze nou, bijvoorbeeld de helft van hun werk wegnemen. En dat vervolgens ja, binnen de rest van het team verdelen of zelf een gedeelte gaan uitvoeren. Maar zo'n medewerker die ervaart dan in dat proces geen autonomie. Want jij bepaalt dat voor hem. En misschien zaten er juist in dat stukje van die stapel wat je hebt weggenomen wel een aantal klussen waar hij of zij energie van krijgt. Daarnaast ervaart hij ook niet echt verbinding met jou als leidinggevende. En waarschijnlijk zal hij zich ook schuldig voelen of rot voelen over het feit dat nu zijn collega's zeg maar zijn werkzaamheden over moeten nemen. Dus die, ja, die competentie, dat vertrouwen in de eigen capaciteit en actie, dat gaat ook naar beneden. Dus op het moment dat zo'n werknemer ja, klaagt over de hoeveelheid werk, over werkdruk of zelfs over burn-out klachten, ja, dan is het veel verstandiger om gewoon met die persoon te gaan zitten en te vragen, joh, wat heb je allemaal nog te doen? Wat zijn nou de taken waar jij echt energie van krijgt?
Ja.
Wat zijn de werkzaamheden die jou heel veel energie kosten? En ja, hoe kunnen we dat misschien op een andere manier gaan organiseren in het team, zodat mensen steeds meer de dingen gaan doen waar ze energie van krijgen? Want als je dat doet, ja, dan ervaart die werknemer, die ervaart verbinding met de leidinggevende. Die ervaart steun en begrip. Die ervaart ook autonomie, want hij kan zelf keuzes maken in dat proces. En waarschijnlijk zal daardoor zijn vertrouwen in eigen capaciteit en acties toenemen.
Toenemen, ja.
Ja.
Ja, wat een mooie tip ook.
Ja, en wat je vaak ziet, is dat ja, als je die taakeisen vermindert, het enige wat er dan gebeurt, is dat je minder klachten krijgt. Maar als je de energiebronnen vergroot, als leidinggevende, maar dan kun je natuurlijk ook als, ja, als werknemer zelf invloed op uitoefenen. Ja, dan krijg je en minder klachten en meer bevlogenheid. Je ziet zelfs dat het terugbrengen van die taakeisen, dat dat een averechts effect heeft.
Ja, en bij die meer bevlogenheid krijg je dus ook weer, dat werkt ook weer, dan ga je eigenlijk in de positieve spiraal omhoog.
Ja, dus het is veel verstandiger om te kijken, hè, waar niet waar is een teveel van, maar waar is op dit moment een tekort aan.
Ja, gaaf.
Ja.
Nou Ronald, dank je wel voor het delen van jouw inzicht in deze Licht bij Donker podcast.
Heel graag gedaan.
En luisteraars, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Dankjewel dat je weer luisterde naar een aflevering van de Licht bij Doenke podcast. Wil je meer weten over een plezierige werkomgeving en resultaten behalen? Kijk dan op www.lichtbijdoenke.nl. Tot de volgende aflevering.